Gemeente van onze Heere Jezus Christus, gemeenteleden, alle die ook gasten in de kerk en alle die buiten dit kerkgebouw met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanmorgen is dominee De Wit uit Voorthuizen. In deze dienst worden twee broeders, Johan van Eyck en Aris Meijers, bevestigd tot ouderling, waarmee de kerkraad weer voltallig is. Daar zijn wij dankbaar voor, ook dankbaar aan de Heere God. Na afloop van de dienst is er in de roeping gelegenheid de beide broeders God zegen toe te wensen. Vanavond om 6:30 is er een tweede dienst met als voorganger dominee Stijf uit Ede. We rekenen op uw komst en uw verbondenheid, want opnieuw wil God tot ons spreken. Morgenavond om 7:00 komt de kerkraad bijeen om te spreken over de vervolgstappen in zaken het beroepingswerk. Gemeenteleden die biddend hieromheen willen staan, kunnen dit thuis doen of ook op dat tijdstip in de roeping voor een gezamenlijk gebed. Vanaf morgen tot en met aankomende zaterdag is het de week van het gebed voor de eenheid. Met als thema, ja, ik geloof. Iedere avond is er om 7:30 op een plek in de Ronde Venen een bijeenkomst, waaronder dinsdagavond in de roeping. De diverse data en locaties staan op de website van de kerk, evenals in de kerkapp. Morgenavond is er de jaarlijkse winterlezing georganiseerd door de mannenvereniging BOAS. Dominee Van Rooyen zal dan spreken over Israël, land en volk van Gods belofte. Meer hierover staat in het kerkblad en in de kerkapp. Iedereen, man, vrouw, jong, oud, is om 8:00 s'avonds welkom in de roeping. Met het oog op de komende Alpha-cursus zijn aan de uitgang van de kerk een aantal flyers neergelegd. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Maar met de flyer kun je iemand uitnodigen om mee te gaan. Hartelijk aanbevolen. De eerste cursusavond is op 28 januari in de roeping. Meer info vindt u op de website. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor de diaconie. De opbrengsten van de zendingsbussen aan de uitgang zijn bestemd voor de SBE, Stichting tot Bevordering van de Evangelisatie. Op diverse beurzen in Nederland staan zij met een evangelisatiestand en brengen op deze manier de Bijbel onder de aandacht van mensen. Voor wat nog komen gaat, geldt, zo de Heere wil, en we leven zullen. Onze voorzang deze morgen is Psalm 121, vers 4, uit de versie Uit Weerklank. Dit hebben de kinderen op de Julianenschool geleerd in de afgelopen week. De Heer zal u steeds gade slaan. Hij maakt het kwade goed. Hij is het die u hoedt. Hij zal u komen en u gaan, wat u mag wedervaren, in de eeuwigheid bewaren. De Heere zal u bewaren, overal en altijd, waar we ook komen of naartoe gaan. Hij wil erbij zijn, iedere dag, tot in de eeuwigheid. We zingen hiervan met vers 4 van Psalm 121. Wij wensen elkaar, waar u zich ook bevindt, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, de God die hemel en aarde geschapen heeft en die trouw is van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Vanmorgen is het een bijzondere dienst waarin twee broeders bevestigd worden in het ambt van ouderling. En straks lezen we een gedeelte uit het Johannesevangelie, waar de Heer Jezus mensen inschakelt om de menigte te kunnen voorzien in wat nodig is. En vanmorgen zullen we zien dat de Heer nog steeds op die manier werkt, dat Hij mensen inschakelt in zijn dienst. De vraag die de Heer Jezus daar stelt aan zijn discipelen in het Johannesevangelie is een vraag om geloof. Ze horen wat Hij vraagt en ze hechten gehoor aan wat Hij zegt, wat Hij vraagt. En dat komt ook terug in de psalm die we nu met elkaar willen zingen, psalm 95, een loflied voor de Heere onze God om Hem te eren en te prijzen. Daarvoor zijn we bij elkaar gekomen. Maar daarin klinkt ook terug het horen en het gehoorzamen van zijn stem. Laten we deze dienst vervolgen met het zingen van psalm 95, vers 1, 3 en 4. Vanmorgen luisteren we naar de wet van God en laten we als antwoord zingen uit Psalm 25, vers 4 en vers 6. Zere goedheid kent geen palen. En bij palen moet je niet denken aan iets waar een gebouw op rust of zo, zo'n pilaar, weet je wel. Maar in de Bijbelse tijd gebruikte men palen in de vorm van als grenspaal. Dus we zingen eigenlijk Gods goedheid kent geen grenzen, want God is rechter, dus zal hij door onderwijs hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Dus als wij afdwalen als mens, dan luisteren we naar het onderwijs wat God geeft. Om zo weer te leven zoals God dat vraagt. En daarvoor luisteren we vanmorgen naar de 10 geboden die God aan zijn volk gegeven heeft. En wij beantwoorden dat met het zingen van Psalm 25, vers 4 en vers 6. God spreekt tot zijn volk Israël en in de Messias van Israël ontvangen wij ook deze woorden. Als God zegt, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. En die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen de Heer Jezus in gesprek was met de schriftgeleerden en de fariseeën, toen vroeg een van hen, meester, wat is het grote gebod in de wet? En toen zei de Heer Jezus, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Straks openen we het woord van God en voordat we dat doen willen we met elkaar bidden. Laten we bidden om de Heilige Geest in ons midden. Heere onze God, aan het begin van deze dienst mogen we tot u komen en we danken u Heere dat we dat kunnen doen. Dat we op deze eerste dag van de week bij elkaar geroepen worden door u. En we danken u Heere God dat we zo bij elkaar mogen komen en dat we samen mogen naderen voor uw heilig aangezicht. Heere, want dat is het, als we vanmorgen bij elkaar zijn. Dan is dat niet zomaar een samen zijn van mensen. Heere, maar als we als gemeente van u geroepen worden om samen te komen, dan mogen we geloven, Heere, dat we naderen tot u. Heere, geef ons ook dat besef vanmorgen, dat we voor u staan. En Heere, dat kan ook allerlei dingen in ons oproepen. Gedachten, gevoelens. Als we bedenken wie we zelf zijn. Maar ook als we bedenken wie u bent. U bent God. Hoog, verheven, heilig. En als we vervolgens ook nadenken, Heere, over wat u van ons vraagt als mens. Zoals we dat net ook gehoord hebben in de 10 geboden. Heere, dan maakt het ons ook klein. Als we beseffen, Heere, dat u al onze liefde, al onze toewijding vraagt. En als we dan vervolgens kijken naar onszelf, Heere, dan moeten wij het u eerlijk zeggen vanmorgen. Dat het ook in de afgelopen week tekortgeschoten is op zoveel gebieden. En Heere, u kent ons, u weet wat er nu ook wat dat betreft in onze gedachten komt. Als we terugkijken op de week die achter ons ligt. Heer, en dan bidden we, Heere, vergeef het ons. Vergeef dat, Heere, wat niet was naar uw wil. Heere, en toch mogen we tot u naderen. En dat is niet om ons, om wie wij zijn, wat wij gedaan hebben, integendeel. Maar dat is vanwege uw goedheid, zo zongen we net. Dat uw goedheid zo groot is, dat u door onderwijs ons weer wil brengen in het rechte spoor. En we bidden u, Heere God, wilt u zelf met uw Heilige Geest zo in ons leven werken, dat we uw stem horen en zo ook weer de goede weg gewezen worden. Achter u aan, de weg in het spoor van uw geboden. En die vormen geen begrenzing, Heere, maar die vormen de ruimte, Heere, waarin het dienen van u en onze naasten volledig tot zijn recht kan komen. En Heere, zo danken wij u dat u goed bent. En dat u het bent, Heere, die ons wilt ontmoeten vanmorgen. Heere, en we danken u dat het vanmorgen een bijzondere dienst is, waarin twee broeders bevestigd worden in het ambt van ouderling. Dank u wel, Heere, dat u daarin ook voorziet. En dat zij ook zich geleid mogen weten om zich in te zetten in het dienen van uw gemeente hier in Wilnis. Heere, en we bidden u in het bijzonder ook voor hen. Geef hen een goede dienst met alle die om hen heen staan. Heere, wees met ons als we uw woord openen. Wilt u geven, Heere, dat uw geest die woorden ook bij ons binnenbrengt. Dat we ontdekken, Heere, dat u een God bent. De levende God die ons aanspreekt, die ons aanspoort om ons te laten gebruiken door u. En dat u daardoorheen uw zegen wil geven. Heer, en dat kunnen wij onszelf niet geven en daarom zien we op naar u en bidden we, wilt u zelf met uw Heilige Geest uw woord in ons leven binnenbrengen. Wilt u alle belemmeringen die er kunnen zijn wegnemen. U kent ons ook wat dat betreft. U weet wat er in ons leven speelt. U weet wat er in onze gedachten is. Wat ons ook zomaar af kan leiden. Heer, geef dat het ons niet hindert om vanmorgen uw stem te horen. Ja, Heer, wilt u zo dwars door alles heen ons aanspreken met de boodschap van het evangelie. Dat bidden we, Heer, voor onszelf zoals we hier in de kerk bijeen zijn. We vragen het u ook, Heer, voor allen die met ons verbonden zijn. Dat u hen ook een goede en gezegende dienst geeft. En dat we zo in verbondenheid met elkaar uw stem mogen horen. En u de lof mogen brengen voor wie u bent. Heer, zo dragen we deze dienst aan u op. Dan zien we op naar u in ons lezen, in ons spreken, in ons luisteren, in het zingen, het orgelspel, ook in het geven van onze gaven. Wees ons in alles nabij, om Jezus wil. Amen. We openen vanmorgen het woord van God in het Johannesevangelie, en wel hoofdstuk 6... En daar lezen we vers 1 tot en met vers 15. Johannes 6. Vanaf vers 1. En we lezen door tot vers 15. Boven dat gedeelte staat de eerste wonderlijke spijziging. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. En een grote menigte volgde hem, omdat ze zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. En toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus: waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. En Filippus antwoordde hem: voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. En een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem: hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft. Maar wat betekenen die voor zovelen? En Jezus zei: laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats, dus gingen de mannen zitten, ongeveer 5000 in getal. En Jezus nam de broden en nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen en de discipelen aan hen die daar zaten. Op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. En toen zij verzadigd waren, zei hij tegen zijn discipelen: verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. En zij verzamelden ze nu en vulden 12 manden met stukken van de 5 gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij: hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug op de berg. Hij zelf alleen. Tot zover de lezing uit het woord van God. En straks willen we in de verkondiging hierbij stilstaan. En als thema heb ik boven de preek gezet: geef gij hun te eten. Jongens en meisjes, ik probeer iets voor de kinderen te hebben. Maar vanmorgen heb ik eigenlijk jullie hulp nodig. Ik weet niet of jullie het heel erg gewend zijn. Maar ik kom even van de preek zo af om jullie iets te vragen. En misschien dat het niet lukt, misschien wel, maar dat gaan we zien. Maar dat heeft te maken met waar het straks in de preek over gaat. Wat? Ik heb even een vraagje aan jullie. Wie van jullie krijgt of heeft, als hij naar de kerk gaat, een eigen rolletje snoep? Ik had het vroeger, als ik naar de kerk ging, dan kreeg ik van mijn moeder zo'n klein rolletje snoep. Wie heeft dat ook? Heb jij dat? Ja? Laat me zien, mag ik hem zien? Oh, echt? Hey, weet je wat ik nou aan jou zou willen vragen? Als ik op de preekstoel sta, dan zie ik altijd dat jullie zo lekker aan het snoepen zijn. En ik dacht, zou ik vanmorgen jouw snoepjes mogen? Zou je die mij willen geven? Nee? Nee? Want dan ben je ze kwijt, hè? Ja, dat wil je niet, dat snap ik wel. Iemand anders misschien. Wie heeft het? Wie heeft ook eigen snoepjes? En zegt, nou, die durf ik vanmorgen wel aan de dominee te geven. Kijk. Heb je nu alles gegeven? Nee. Ja?
Weet je alles?
Ik wil alles, ja. Oh, sorry. Ik weet natuurlijk niet hoe groot jouw voorraden zijn. Kijk, ja. Kijk nou. Oh. Kijk. Dat is wel grappig, want nu werkt mijn trucje natuurlijk niet. Want ik dacht, als ik nou een paar kleine snoepjes krijg en die geef jij aan mij. Dan zou ik zeggen dankjewel. En had ik jou veel meer teruggegeven. Maar ja, nu kan ik niet meer teruggeven dan jij mij gegeven hebt. Dus bijvoorbeeld mislukt een beetje. Maar je snapt het principe wel, denk ik, hè? Dat als je iets weggeeft, dan ben je het kwijt. Dan denk je van, ja, dan heb ik het niet meer. En eigenlijk is het in het volgen van de Heer Jezus ook zo, dat wij soms denken, als we de Heer Jezus volgen, dan mag je bepaalde dingen niet meer, of dan heb je bijvoorbeeld niet zoveel tijd meer. En als ik dan even aan de broeders denk, die straks bevestigd gaan worden, als ze hun tijd aan de kerk gaan geven, aan de gemeente van de Heer Jezus, om die te dienen, dan kun je op, hadden jullie morgenavond kerkraadsvergadering? Ja. Als je morgenavond kerkraadsvergadering hebt, kun je niet naar de sportschool. Snap je? Dat ben je kwijt. Dan denk je, ja, dat is eigenlijk een gemis, iets wat je kwijtraakt. En soms dan zeggen wij van, nou, dan doen we dat maar niet, dan geven we dat maar niet. Maar het punt is, in het geloof, en dat wat je aan de Heer Jezus geeft, dat raak je niet kwijt, maar daarvoor krijg je veel meer terug. Kijk, want als hij zijn twee snoepjes aan mij had gegeven, dan had ik hem twee rollen teruggegeven. Als je dat geweten had, jongen. Kom. Kijk eens. Nou, we lachen er nu om, maar dat is een diepe geestelijke les die wij als christelijke gemeente leren vanmorgen. Dat wat je in de Heer Jezus geeft, dat raak je niet kwijt, maar daarvoor krijg je veel meer terug. Nou, daar wil ik met u over nadenken vanmorgen. Voordat we dat doen, gaan we ter voorbereiding op de verkondiging zingen uit Psalm 145, vers 1 en vers 5. De gemeente, laten we als antwoord op de verkondiging zingen uit Weerklanklied 266. Met kinderlijk verlangen wil ik de Heere aanhangen, vernieuwd in hart en geest. Ik wil mij aan hem geven. En wat er verder volgt in lied 266 uit de bundel Weerklank als een antwoord op de verkondiging. Geroepen gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jezus ziet de grote menigte en met het oog op hen en op wat zij nodig hebben stelt hij die vraag. Doet hij een beroep op een van zijn discipelen, Filippus. En hij vraagt hen: waar zullen wij broden kopen omdat deze mensen kunnen eten? De Heer Jezus doet een beroep op een van zijn discipelen en in het verlengde daarvan doet de Heer Jezus ook een beroep op u. En vanmorgen in het bijzonder op de broeders die bevestigd worden in het ambt. Een beroep op jullie om mede verantwoordelijkheid te dragen voor de gemeente van Christus. Om die te dienen hier in Wilnis. En de vraag waar ik vanmorgen met u over na wil denken is: hoe reageer je daarop als de Heer Jezus een beroep op je doet? Als je geroepen wordt. Nou, voor jullie geldt het in het bijzonder, nu je bevestigd wordt als ouderling. Maar feitelijk geldt die vraag voor ons allen. Als we allemaal het ambt van gelovigen dragen en geroepen zijn om ons in te zetten. Om de gemeente van Christus te dienen. Nou, als we nu naar het gedeelte van Johannes 6 kijken, dan zien we daar 5 dingen in terugkomen. De eerste, wat ik zou willen noemen, de eerste reactie als er een beroep op je gedaan wordt, is denken in onmogelijkheden. He, want hoe reageert Filippus als Jezus een beroep op hem doet? En eerlijk gezegd herken ik me daar ook wel in. Een begrijpelijke en een ook wel logische reactie. Want wat gaat Filippus doen? Filippus die gaat rekenen. Er is een enorme menigte, 5000 mannen. En daarbij komen dan nog de vrouwen en de kinderen. Ja, en hoe kun je die nou voorzien in voedsel? Filippus gaat rekenen en komt tot de conclusie, dat gaat hem niet worden. Ze hebben dan heel veel geld nodig. En dat is er niet. Er is niet genoeg geld om voor iedereen brood te kopen, want ze hebben maar 200 penningen. En zegt Filippus er dan meteen bij, dat is niet genoeg om ieder ook maar een beetje te kunnen geven. Een nuchtere reactie, een zakelijke reactie. En ook een begrijpelijke reactie. Filippus die gaat rekenen. Als hij die vraag van de Heer Jezus krijgt. Als Jezus een beroep op hem doet. Hij gaat rekenen. Maar je zou kunnen zeggen, hij houdt geen rekening met de Heer Jezus. Het antwoord van Filippus onthult trouwens wel iets. Want Filippus laat zien dat hij van goede wil is. Hij wil best. Hij ziet de mensen. Hij ziet de nood die er is, ze hebben voedsel nodig. Maar hij denkt vooral in onmogelijkheden. En hij zou er best iets aan willen doen. Maar de aanwezige feiten, zoveel mensen, zo weinig middelen, ja, die brengen hem tot die uitspraak. Het is niet genoeg geld om ieder ook maar een klein beetje brood te geven. En zo heeft u misschien ook al gedacht toen u benoemd werd. Tot ouderling. Als je kijkt naar wat er gedaan moet worden in de gemeente van Christus. Je ziet de nood die er is. Hoe houden we jongeren bij de kerk? Hoe kunnen we gemeenteleden toerusten in de plek die ze in de maatschappij innemen? Hoe zorg je dat de gemeenteleden pastorale zorg krijgen die ze nodig hebben? Hoe houden we elkaar bij het geloof in de drie-enige God? Als er zoveel is in ons leven, in deze wereld, wat ons bij God vandaan wil trekken. Er is zoveel. En als dan die roep op jullie afkomt, dan ben je misschien ook wel gaan rekenen. Te kijken naar wat er niet is. Hè, of waarvan je denkt, nou, ik weet niet of ik dat wel kan. Of heeft het wel effect? En als je dan vervolgens naar jezelf kijkt, je bent geroepen, als ambtsdrager, dat je denkt, ja, is het gewoon niet te veel wat er moet gebeuren? Is het niet te moeilijk wat ik moet doen? Heb ik de capaciteiten? Heb ik niet te weinig middelen, tijd, gaven, talenten? Voor je het weet, kijk je naar de onmogelijkheden die er zijn. Maar als je gaat rekenen, heb je nooit genoeg. Maar dat is niet de enige reactie. Filippus die gaat rekenen, want er is nog een tweede reactie. En die lezen we bij Andreas. En dat is dat hij begint bij wat er is. En in het Johannesevangelie lijkt er helemaal niet zoveel tijd tussen te zitten. Tussen de vraag van de Heer Jezus in vers 5 en het vervolg van de verzen, wat er daarna gebeurt. Maar als je de andere evangelieën leest, het gedeelte van de wonderbare spijziging, dan krijg je de indruk dat er heel veel tijd verstreken is. Omdat je daar leest dat de Heer Jezus de menigte langdurig onderwees. En vervolgens lezen we hier de reactie van Andreas in vers 8. Die zegt, hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft. Andreas benadert het probleem dus van de andere kant. Hij begint bij wat er is. Een jongetje met 5 gerstebroden en 2 visjes. Hij zoekt, zou je kunnen zeggen, een begin van een oplossing. Maar tegelijk ziet hij ook het onmogelijke daarvan in. Want wat betekent dat voor zoveel? Einde van vers 9. Ook als je van goede wil bent en je ziet wel een stukje van de oplossing, toch blijft Andreas ook steken in die overweldigende nood. Zoveel mensen en zo weinig brood. En als we dat dan proberen door te trekken naar de christelijke gemeente, voor nu, dan geldt dat misschien ook wel. Dat als je om je heen kijkt, dat je die nood ziet. Er moet iets gebeuren. En dan hoef je echt niet zo ver te gaan om dat te ontdekken. Op verschillende vlakken sociale nood. Als we denken aan eenzaamheid, niet alleen onder ouderen, hè, maar tegenwoordig hoort juist ook onder jongeren. Of mentale gezondheid, financiële nood, geestelijke nood. Er werd net oproep gedaan om uitnodigingen uit te delen voor de Alpha-cursus. Hoeveel mensen zijn er niet in uw omgeving, waar u woont of waar u werkt, die de Heer Jezus niet kennen, die onbekend zijn met het christelijk geloof? En je snapt ook wel dat er iets moet gebeuren, maar het blijft steken bij een voornemen. We zouden eigenlijk, we hebben misschien wel dingen te bieden, maar, enzovoort. Dus er is wel een begin, en tegelijk weet je niet hoe. Als we dan verder lezen in het gedeelte, dan lezen we nog een reactie. Want de derde manier van reageren is wat we lezen van dat jongetje. En dat is prachtig als je dat leest, vers 9. Want Andreas heeft dat jongetje meegenomen. En wat doet het jongetje? Eerbiedig gezegd, ja, geeft hij zijn broodtrommeltje ter beschikking. Want veel meer is het niet als je het vergelijkt met wat er nodig is en wat hij heeft. Maar het jongetje geeft alles wat hij heeft via Andreas aan de Heer Jezus. Dat wat hij heeft. Het stelt niets voor. Het is nooit genoeg voor allemaal. En het is gerstebrood, zo lezen we. Dus ook geen kwaliteitsbrood, maar brood voor de arme mensen. Dat geeft hij aan Jezus. Nou, je zou kunnen zeggen, dat is eenvoudig wat geloven is. Geloof is wat dat jongetje deed. Alles aan Jezus geven. Jezelf toevertrouwen aan de Heer Jezus. Wie je bent en wat je hebt, geef je aan Hem. En dat geldt vanmorgen in het bijzonder voor jullie, nu jullie bevestigd worden als ouderling. Maar ik zei het net al eventjes, die verantwoordelijkheid gaat veel breder. Die geldt voor ieder van ons vanmorgen. Op welke manier je ook inzet, of het nou in het jeugdwerk is, of in het oudere werk, of in het missionaire werk. Het gaat hier om dat wat je hebt en wat je bent, leg je in de handen van de Heer Jezus. En de Heer Jezus die wil dat gebruiken om te kunnen voorzien in wat nodig is. En denk dan niet wat ik kan doen of wat ik kan bijdragen, dat stelt niets voor. Of denk ook niet, joh, maar het heeft toch geen zin, die nood is toch veel te groot, dat kan ik toch nooit alleen. Dat is rekenen, zoals Filippus deed. Of te weinig vertrouwen hebben, zoals Andreas had. Maar het punt is, gemeente, de Heer Jezus vraagt niet om voldoende brood. De Heer Jezus vraagt geloof. Brood voorziet hij zelf in. Dat is zijn taak. De Heer Jezus vraagt geloof. Brood voorziet de Heer Jezus zelf in. Dat is het wonder. Daar kunnen wij ook niet achter kijken. Maar de vraag die naar u en naar mij toekomt is: durf je wat je hebt aan de Heer Jezus te geven? Zoals, hoe heet hij?
Ezra.
Durfde zijn snoepjes niet aan mij te geven. Hij is bang dat hij het kwijtraakt. Dat is voor ons toch soms ook de vraag. Durf je je talenten, je tijd, je energie, je aandacht te geven? En inderdaad, dan ben je bang dat je iets kwijtraakt. Maar durf je het in zijn hand te leggen? En vertrouw je erop dat je wat je vervolgens bij hem brengt, dat dat door God gebruikt gaat worden? Dat is het wonder. Want stel je voor dat je ingeschakeld wordt in het pastorale werk of in de Alpha-cursus en er komt iemand tot geloof of iemand die komt tot verdieping van het geloof of die komt tot ruimte. Dan is dat toch niet jouw verdienste, dat is het wonder van God. Waar hij jou voor wilde gebruiken. En denk dus niet, wat ik aan Jezus geef ben ik kwijt. Zo denken wij het vaak, hè. Wat je aan God geeft ben je kwijt. Alsof je dan een minder mooi leven of een minder goed leven hebt. Alsof je iets kwijtraakt. Maar zo is het niet, gemeente. Wat je in de handen van de Heiland geeft, gebruikt hij met het oog op een hoger doel. En mijn ervaring is dat je daar alleen maar rijker van wordt. Want, en dan komen we bij het vierde wat ik wil noemen, de Heer Jezus die neemt dat wat hij van Andreas via dat jongetje aangereikt kreeg. Hoe weinig en hoe klein het ook is en lijkt. Jezus gebruikt het. Want voordat er ook nog maar iets gebeurd is, laat de Heer Jezus de mensen in groepen plaatsnemen. Hij neemt het brood, hij dankt. En Jezus dankt alsof er op die plek een maaltijd gegeven wordt. En zo gebeurt het ook. Zo werkt de Heer Jezus. Hij begint bij wat voorhanden is. En weet u, dat maakt het wonder niet minder. Maar doet je wel verwonderen over wie hij is. En dat hij je wil gebruiken. Dat hij door je heen wil werken. Nu is natuurlijk de vraag, wat kunnen en mogen wij vandaag van de Heer Jezus verwachten? Soms hoor je dat mensen geïnteresseerd zijn in bijzondere tekenen die in Jezus' naam gebeurden. Dat gebeurt ook vandaag nog. Toch geloof ik dat het hier niet om gaat. Dat zie je in het gedeelte ook terugkomen. Je ziet hier dat die mensen ook om dat wonder speciale dingen verwachten, vers 14 en 15. Want hun gevulde maag die zorgt ervoor dat ze Jezus koning willen maken. Koning wordt Heer Jezus wel, maar niet op de manier die zij denken. Het gaat niet op hun manier. Maar wel op de manier van de Heer Jezus. En dat zie je terug doordat de Heer Jezus dit, of de evangelist Johannes dit een teken noemt. En een teken verwijst naar iets. En dat komt in het Johannes evangelie telkens weer terug. En als je verder leest in Johannes 6, ontdek je waar dit teken naar verwijst. Want de Heer Jezus spreekt over het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. En dan zegt Jezus, het brood van God is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. En even verderop, ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. En als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Zoals je zonder brood niet kunt leven, zo kun je niet zonder de Heer Jezus. Met andere woorden, de Heer Jezus is niet gekomen om je maag te vullen, maar om je hart te vullen, om je zonden te vergeven en je te reinigen van alle ongerechtigheid en zijn hart te vullen met zijn liefde. En de Heer Jezus is gekomen om je verlangens te vervullen. En dat is het teken waar die wonderbare spijziging naar verwijst. Naar Hem die zichzelf gegeven heeft. Hij is het levende brood. En wie dit brood eet, dat wil zeggen wie in Hem gelooft, zal eeuwig leven. Jezus voedt hier 5000 mannen met 5 broden en 2 visjes. En dat is een groot teken, een groot wonder. Maar het grootste wonder is dat waar dit teken naar verwijst, dat de Heer Jezus zichzelf gegeven heeft tot in de dood. Als het ware hemelse brood, opdat een ieder die in Hem gelooft, eeuwig leven heeft. En daarin geeft de Heer Jezus een voorbeeld. En dat is ook heel bijzonder als je erover nadenkt. Want net als bij die wonderbare spijziging gaat het wonder niet buiten de middelen om. Nu geloven wij dat de Heer Jezus zichzelf gegeven heeft. Hij gebruikt dat wat voorhanden is. Dat is die zelf. Hij is het enige middel wat voorhanden was om verzoening te brengen tussen God en mens. En daarvoor gaf Hij zich tot aan de dood aan het kruis. Jezus is zelf het middel. Tot slot, het vijfde wat ik vanmorgen wil noemen is dat Jezus daarbij mensen inschakelt. We lezen, Jezus nam het brood, dankte en deelde het uit aan zijn discipelen. En die deelden het uit aan hen die daar zaten. En als je erover nadenkt, is dat eigenlijk wel heel wonderlijk, hè? Dat Heer Jezus die discipelen inschakelt, die niet volmaakt zijn. Filippus ging rekenen. Andreas had te weinig vertrouwen. Je zag alleen maar onmogelijkheden. En toch gebruikt de Heer Jezus hen om te voorzien in wat de menigte nodig heeft. En weet u, dat geeft zoveel ontspanning als je geroepen wordt. Want dan gaat het er niet om of je goed genoeg bent, maar of je je laat gebruiken door Hem die jou roept. Die jou een middel wil laten zijn in zijn hand. Om anderen te laten delen in het heil wat Christus zelf verworven heeft. Als ouderling in pastorale gesprekken, voor jullie als diakenen in het dienen, ouderling kerkrentmeesters in het voorzien van de stoffelijke behoeften. Je laten gebruiken door Hem. En er komt nog één aspect bij wat ik zou willen noemen vanmorgen, want we lezen hier dat de Heer Jezus dat brood neemt en dat uitdeelt. In de andere evangeliën lees je dat de Heer Jezus dat brood breekt. Jezus breekt het middel waar Hij gebruik van maakt. We zagen dat net al in het vorige punt. De Heer Jezus was zelf het middel. Hij liet zich breken. Hij stierf aan het kruis ter verzoening van onze zonden. In navolging van de heiland roept hij ons ook daartoe op. Dat als jij het middel bent wat hij gebruikt, dat dat ook een vorm van breken in zich heeft. En dat wil zeggen dat wat jij aan Jezus geeft, dat het alleen tot zegen kan zijn als dat gebroken wordt. En waar jij jezelf als ambtsdrager beschikbaar stelt aan de Heer Jezus, zou je kunnen zeggen, dan moet dat gebroken worden. Gebroken aan je eigen ambitie, je eigen verlangens, je eigen liefde, je eigen wil. Omdat Hij alles is. En waar Hij alles voor je geworden is, en je jezelf laat breken, daar zul je tot zegen zijn. En dat is een diepe geestelijke les die wij telkens weer moeten leren. En die je alleen, dat is ook het wonderlijk, die je alleen kunt leren door jezelf ter beschikking te stellen en je te laten breken, te laten gebruiken voor Hem. De gemeente Heer Jezus zegt, hoe zullen zij eten? Vroeg Hij. Als die vraag naar u toe komt, en naar u in het bijzonder, als ambtsdragers, kijk dan niet naar de onmogelijkheden die er zijn. Kijk niet naar wat er niet is. Maar kijk naar Hem die je roept. En breng naar Hem wat er wel is. Leg het in Zijn handen. In het vertrouwen dat Hij daar zijn zegen over geeft. En in dat vertrouwen kun je beginnen en mag je beginnen. In de verwachting dat Hij het zal zegenen. Amen. Dan gaan we nu over tot de bevestiging van de ambtsdragers en daartoe lees ik het formulier met daarin het onderwijs over het ambt van ouderling. Geliefde in onze Heer Jezus Christus, u weet dat wij u verschillende keren de namen bekendgemaakt hebben van de hier aanwezige broeders die gekozen zijn tot het ambt van ouderling of diaken in deze gemeente. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor zij niet in het ambt bevestigd mogen worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hen heeft ingebracht en daarom zullen wij in de naam van de Heer tot hun bevestiging overgaan. We verzoeken uw broeders die nu bevestigd zult worden en alle anderen die hier aanwezig zijn eerst met aandacht te luisteren naar de uitleg van de ingestelde ambten op grond van Gods woord. In zaken de ouderlingen is op te merken dat het woord ouderling of oudste, dat uit het Oude Testament afkomstig is en een persoon aanduidt die in een aanzienlijk regeerambt is geplaatst, wordt toegekend aan tweeërlei personen die in de kerk van Christus dienen. Want de apostel Paulus zegt dat de ouderlingen die op de juiste wijze regeren, dubbele eer waardig worden geacht. Voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. En daaruit blijkt dat er in de apostolische kerk twee soorten ouderlingen zijn geweest. Als eerste de dienaren van het woord, herders en leraars, die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. En ten tweede degene die niet het woord bedienen, maar wel dienst verrichten aan de gemeente. Zij droegen een bijzonder ambt, namelijk dat zij over de kerk opzicht hadden en haar regeren samen met de dienaren van het woord. Want eerst heeft Paulus in Romeinen 12 gesproken over het leerambt en het ambt van het uitdelen of diakenschap. En daarna spreekt hij afzonderlijk over het regeerambt. Laat ieder die leiding geeft dat in naastigheid, dat wil zeggen nauwgezet doen. Op een andere plaats noemt hij bij gaven en ambten die God in de gemeente heeft gegeven eveneens het regeren. En zij die in het regeerambt dienen, hebben de taak de dienaren die het evangelie prediken te helpen en bij te staan. Evenzo waren in het Oude Testament de gewone levieten in de tabernakeldienst als helpers aan de priesters toegevoegd voor zaken die deze niet alleen konden verrichten. Niettemin bleven het steeds verschillende ambten. Bovendien is het goed dat aan de dienaren van het woord mannen worden toegevoegd die meeregeren om elke vorm van tirannie en heerszucht te weren uit de gemeente van God. Die kunnen des te gemakkelijker binnendringen wanneer de leiding bij één alleen of bij zeer weinigen berust. En zo vormen de dienaren van het woord en de ouderlingen met de diakenen samen een college, een raad van de kerk die heel de gemeente vertegenwoordigt. Hierop doelt de Heer Jezus Christus, als hij de uitspraak doet, zeg het de gemeente. Hiermee worden geenszins allen bedoeld, of ieder lidmaat van de gemeente afzonderlijk, maar juist degene die door de gemeente gekozen zijn om te regeren. En het ambt van ouderling omvat het volgende. Ten eerste samen met de dienaren van het woord, opzicht houden over de gemeente die hun is toevertrouwd. Nauwgezet toezien of iedereen zich in belijdenis en levenswandel behoorlijk gedraagt. Vermanen van hen die zich onstichtelijk gedragen. En zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden. Christelijke tucht uitoefenen over hen die geen berouw tonen. En hen die berouw tonen weer in de schoot van de kerk ontvangen. Dit blijkt niet alleen uit de eerder genoemde uitspraak van Christus, maar ook uit andere uitspraken in de schrift, zoals 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2. Dan lezen we dat de genoemde taken niet berusten bij één of twee, maar bij velen die daartoe de opdracht hebben. Ten tweede is ook het werk van ouderlingen erop toe te zien dat onder christenen alles op gepaste en ordelijke wijze zal toegaan, en dat niemand anders dan door wettige beroeping volgens de vastgestelde orde in de kerk van Christus zal dienen. Zo immers is de opdracht van de apostel. Verder is het hun werk om alles wat betrekking heeft op het welzijn en de goede orde van de kerk, de dienaren van het woord met goede raad te helpen en alle gemeenteleden met raad en troost van dienst te zijn. Ten derde is hun ambt in het bijzonder mede op zich te oefenen over leer en levenswandel van de dienaren van het woord. Want alles dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de valse leer geweerd. Zo lezen we in Handelingen 20, vers 28, waar de apostel Paulus vermaand waakzaam te zijn tegen de wolven die de schaapskooi van Christus kunnen binnendringen. Om dit te kunnen doen, rust op de ouderlingen de verplichting Gods woord ijverig te onderzoeken en zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. En ten vierde, aan sommigen van hen is het bijzonder toevertrouwd te waken voor de instandhouding van de openbare eredienst. Zij zullen daarbij niet alleen de geestelijke, maar ook de stoffelijke belangen van de gemeente behartigen. Opdat er voldoende gelegenheid zal zijn om het evangelie te prediken, de sacramenten te bedienen en de naam van de Here in het openbaar aan te roepen. Dan volgt er een stukje over diakenen, maar aangezien er vanmorgen geen diakenen bevestigd worden, slaan we dat over en dan lezen we tot slot. Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers dat hun naar de orde van de kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk tot hun kennis is gekomen. Tot zover de onderwijzing vanuit het formulier van de kerk voor de bevestiging van ouderlingen. Ik zal nu naar beneden komen en jullie verzoeken te gaan staan, zodat ik de vragen aan jullie kan stellen. Anders misschien daar plaatsnemen, dat zit ik zo. Ja. Als ik de vragen gesteld heb en ze de tekst meegekregen hebben, en willen we hen staande toezingen, Psalm 134, vers 3. Geliefde broeders, opdat alle mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u te antwoorden op de volgende vragen. Als eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? Als tweede, houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer van de zaligheid, en verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? En als derde, belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer naar de u voor uw ambt geschonken gaven? En belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk tot uw kennis is gekomen? En belooft u zich ook gezamenlijk godvrezend te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht waarin u zich onwaardig gedraagt? Wat is hierop het antwoord voor God en zijn heilige gemeente van Johan van Eyck?
Ja.
Welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft en die zijn verwachting stelt op de Heere zijn God. Psalm 146, vers 5. Wat is hierop het antwoord voor God en zijn heilige gemeente van Aris Meijers?
Ja.
Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Efeze 3, vers 16. Amen.
Thank you.
Lezen we het slot van het formulier, waarin de ouderlingen worden toegesproken. Wees nauwgezet in wat u samen met de dienaren van het woord is toevertrouwd, namelijk het regeren van de kerk. Waak over de gemeente als het huis en de stad van God, door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en de vrome levenswandel in de gemeente van de Heere. Wees alle getrouw in uw ambt, bewaar de verborgenheid van het geloof in een zuiver hart. Wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze wijze ontvangt u een goede ingang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloof in Jezus Christus. En zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Heere. Dan enkele woorden tot u, gemeente. Geliefde gemeente, ontvang van uw kant deze mannen als dienaren van God. Bid voor hen, treed de ouderlingen die op goede wijze regeren met groot respect tegemoet en aanvaard gewillig hun opzicht en leiding. Wees Christus dankbaar, die u ook door hun zorg zijn barmhartigheid bewijst. Laat ieder indien mogelijk door eigen arbeid in zijn onderhoud voorzien, om zo noodlijdenden te kunnen helpen. Als ieder zo handelt op de plaats die God hem of haar gegeven heeft, zult u van hem het loon der gerechtigheid ontvangen. Tot zover. Laten we nu God danken. Danken voor deze dienst, voor de bevestiging van de ambtsdragers en ook bidden voor de nood in de gemeente. En ik zal straks in het gebed ook de gemeenteleden noemen om hen op te dragen aan de troon van Gods genade. Laten we God danken en met hem voor elkaar bidden. Heer onze God, hemelse Vader, wij danken u dat het u behaagd heeft tot groei van uw kerk naast degene die het woord bedienen ook ambtsdragers te geven voor het regeren en voor het dienstbetoon om vrede en welzijn in uw gemeente te bewaren en het levensonderhoud van armen te voorzien. En u hebt ons vandaag mannen met een goed getuigenis geschonken die de gave van uw geest hebben ontvangen en zo bidden wij voor hen dat zij in toenemende mate de gaven te verlenen die zij in ambtsbediening nodig hebben. Wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen, milddadigheid. Opdat ieder zijn ambt kan vervullen zoals het behoort. Heer, dan laat de ouderlingen nauwgezet toezien op de leer en levenswandel van uw gemeenteleden. Wij bidden u, schenk de ambtsdragers uw genade, opdat zij hun trouwe arbeid mogen volharden, ondanks moeite, verdriet of vervolging. Verleen in het bijzonder uw goddelijke zegen aan de gemeente waarover zij gesteld zijn, die zij mogen dienen, zodat deze zich aan de terechte vermaningen van de ouderlingen onderwerpt en hen omwille van het ambt in ere houdt. Heer, en zo mogen we ook bidden voor deze wereld. Heer, we bidden nu voor allen die te maken hebben met moeite en zorgen. En als we denken, Heer, aan de wereldgebeurtenissen, dan bidden wij voor de situatie in Israël. Heer, waar een bestand gekomen is, wilt u geven, Heer, dat dat ook nageleefd kan worden, mag worden. Heer, maar tegelijk blijft er zoveel spanning en dragen we allen aan u op die daarbij betrokken zijn of die daardoor geraakt worden. Heer, we bidden u voor de mensen in Gaza, we bidden u voor de mensen in Israël, in Libanon. Heer, we bidden u om vrede voor Jeruzalem. En Heer, geef zo uw zegen daar. We bidden u, Heer, voor alle die getroffen worden door oorlogsgeweld over het rond van deze aarde. Er zijn zoveel plekken, Heer, waar mensen geraakt worden. Wilt u nabij zijn, wilt u zich ontfermen. Heer, en zo mogen we ook dichterbij voor elkaar bidden. En vanmorgen bidden we in het bijzonder voor Inge en Peter de Bruin van Leien, die vrijdag een moeder en schoonmoeder van Leien moesten begraven. Heer, wilt u met hen zijn? Wilt u hen troosten? Samen met allen die om hen heen staan, in hun weg verder gaat, zonder moeder en schoonmoeder. Heer, we bidden u voor Wijnie Hogerwerf. We bidden u om kracht voor haar. En we bidden u om uw nabijheid in de moeilijke weg die zij moet gaan. Heer, wilt u haar voorzien in wat nodig is. naar lichaam en ziel. Heren, we bidden u voor Yolanda Bos, die binnenkort ook te horen hoe het vervolgtraject na de operatie eruit zal gaan zien. We bidden om uw zegen, voor de operatie die geweest is, maar ook, heren, over eventuele behandelingen die volgen. Geef, heren, dat zij daardoor ook herstel mag ontvangen en dat ze ook uw nabijheid mag bemerken. Heren, we bidden u voor Renate Meijers, die behandeld is en morgen het ziekenhuis mag verlaten. We bidden u om zegen. We bidden u, heren, dat de behandelingen aan mogen slaan en wilt u haar in alles nabij zijn. Heren, we bidden en danken voor dominee Ouwehand dat de ingrijpende operatie geslaagd is. En we bidden u, wilt u ook met hem zijn in zijn herstel, in zijn revalidatie, samen met alle die om hem heen staan. Heren, er zijn anderen die niet met name genoemd zijn, maar die te maken hebben met ziekte of moeite. Heren, wilt u er nabij zijn? Wilt u geven, heren, voor hen die wachten op onderzoeken, als de onzekerheid knaagt, heren, wilt u nabij zijn? We bidden u voor hen die psychische nood kennen. Heren, we mogen u bidden, heren, voor collectedoelen, waarvoor we straks gaan collecteren. Kerkbeheer voor diaconale werk. Heren, we danken u dat we dat mogen doen. Dat we dat mogen geven. En zegen het werk wat daardoor verricht mag worden. Heren, zo mogen we u danken voor deze bijzondere dienst. Waarin twee broeders bevestigd werden. Geef een goede ingang in de gemeente en geef uw zegen. Ook alle activiteiten die deze week wachten. Of dat nu van de kerkraad is of andere activiteiten die er zijn. Heren, wilt u daarin nabij zijn. En geef, heren, dat we in navolging van het jongetje uit Johannes 6. Datgene beschikbaar mogen stellen aan u. Wat we hebben. In het volle vertrouwen, heren, dat u uw zegen daarover wilt geven. Dat we daar niet armer van worden, maar juist rijker. Heren, hoor ze ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Er is gelegenheid voor de collecte en aansluitend zingen we de slot Psalm 146, vers 3, 4 en 8. Psalm 146, vers 3, vers 4 en vers 8. Zoals aan het begin van de dienst afgekondigd, bent u straks van harte welkom om de beste broeders God zegen toe te wensen in de roeping. En voordat wij onze weg vervolgen, mogen we ons hart opheffen tot God en mag ik u zijn zegen geven. En weet u gedragen door die zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.